Beste commissieleden, college, goedenavond. Welkom hier bij de commissievergadering Sociaal Domein en Bestuur. Met uw goedvinden wil ik graag deze vergadering openen. En zou ik willen beginnen met het vaststellen van deze agenda. Kunt u zich vinden in de agenda die voor u ligt? Ja? Dan gaan we naar agenda punt 2. Dat is vaststellen van de besluitenlijst van de raadscommissie van 15 november 2022. Heeft iemand daar op- of aanmerkingen over? Kijk rond. Niet. Dan gaan we naar agenda punt 3. Mededelingen. Zijn de mededelingen vanuit de commissie? Geen mededelingen. Dan agenda punt 4. Informatie vanuit het college. Is er iets te melden? Ja, mevrouw Bekhuis.
Ja, dankjewel voorzitter. Het is al een tijdje terug, maar in een raadsvergadering heeft meneer Vrielink vragen gesteld over het maken van foto's, zoals dat in de gemeente Enschede gebeurt. Het klinkt al heel lang geleden, maar volgens mij was het week of 4, 5 terug. Dat deden wij niet. Daar is vervolgens ook op gereageerd. Maar naar aanleiding daarvan kwam de vraag van meneer Keupink hoe wij taxeren, of wij het zelf doen of dat we dat uitbesteden. Nou, de jaarlijkse taxatie wordt uitbesteed aan een gespecialiseerd bureau. En zij leveren in oktober, november, dus nou, net voor de Sinterklaas in elk geval, leveren zij de nieuwe WOZ-waarden, taxaties aan. En na screening hiervan door onszelf, dus wij checken die allemaal wel, daar wordt de aanslag OZB opgelegd en, vastgesteld en opgelegd. Dus wij doen de taxatie niet zelf, de herwaardering. Dat doen we, doet een extern bureau en vervolgens de aanslagen doen we allemaal zelf.
Dank u, mevrouw Bekhuis. Zijn daar op- of aanmerkingen over? Kijk even rond. Niet. Verder nog informatie vanuit het college? Niet. Dan gaan we naar agenda punt 5. Dat is de rondvraag. Heeft iemand iets voor de rondvraag? Mevrouw de Boer. Ik kijk nog even verder rond. Meneer Keurbeek. Verder niet. Geef ik het woord aan mevrouw de Boer.
Dank u, voorzitter. Ik had eigenlijk verwacht dat de wethouder een mededeling zou doen. Maar dat is niet zo. Dus ik ga de vraag opnieuw stellen. En ik heb in de vorige commissie een vraag gesteld naar aanleiding van een extra uitkering einde jaar voor mensen die bij Nobelkracht in dienst zijn. En dat er een groep die ook bij Nobelkracht in dienst is, deze uitkering niet krijgt. En mijn vraag was toen of dat waar was. Inmiddels heb ik via de media vernomen dat dat inderdaad waar is. En om dan toch de rondvraag te gebruiken voor een echte nieuwe vraag, is mijn vraag, ja, hoe kan dat en waarom is dat?
Dank u, mevrouw de Boer. Kijk even naar het college. Wethouder Berning, aan u het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik had inderdaad begrepen dat u vorige week, tijdens de vorige commissievergadering, een vraag heeft gesteld. En ik had de vraag uitgesteld bij de grieven. Nou, hoe zit de vraag exact erbij? Hè? Omdat ik zelf niet bij aanwezig was. En ik begreep dat ook is gevraagd om schriftelijke beantwoording. Dus ik heb de vraag uitgezet en er volgt schriftelijke beantwoording. Dus die kunt u nog tegemoet zien. Hè? Samen met natuurlijk ook de rest van de raads- en commissieleden. Maar ik kan er wel even iets op ingaan. Het is ook even goed om te weten dat het niet SEC mijn portefeuille is. Dat ik het wel heb ingebracht uiteraard in het college. Omdat het echt gaat over de CAO-onderhandelingen. Daar heeft hij mee van doen. En in die zin valt hij dan in de portefeuille van in dit geval de burgemeester. Omdat het gaat over personeel en de bedrijfsvoering. En als je dan kijkt naar nou, wat zien we eigenlijk. Hè? Wat zagen we ook in de krant terug. Het stond een beetje... Nou ja, toch wel enigszins populistisch verwoord, moet ik heel eerlijk zeggen. Hè? Kerstbonus voor ambtenaren, geen kerstbonus voor de schoffelaar, zogezegd. Die zit iets genuanceerder in elkaar dan het krantenartikel doet vermoeden. Maar goed, dat gebeurt natuurlijk wel vaker. Hè? Dat geeft ook niets. Daar is fijn voor dat hier plek voor is, voor de nuance. Wat we eigenlijk zien, is dat de mensen die in de WSW zitten en de mensen die in de participatiewet zitten, die hebben een andere CAO. Die hebben allebei overigens ook nog een andere CAO dan onze ambtenaren. En onze ambtenaren krijgen geen kerstbonus, zoals dat nu wordt verwoord. Maar het is een voortschot op een lopende cao-onderhandeling. En die cao-onderhandeling die zou eigenlijk gereed moeten zijn per 1 januari aanstaande. Nou, daar komen ze niet uit met de bonden. Dat lukt dus niet. En in plaats daarvan hebben ze nu dus eenmalig een voorschot daarop gekregen. Ze zijn wel aan het kijken met elkaar van oké, wat betekent dat nu? Wat zien we dan eigenlijk? Wat zien we nog meer met elkaar? Twente Rand die heeft hem nu wel besloten om over te gaan tot een bonus. Of een bonus, een eenmalige uitkering zoals dat heet. En wij kijken met elkaar van ja, wat zien wij nu eigenlijk? En je ziet eigenlijk nog eerder verschillen in de cao's. Waarover wij als gemeente SEC niet gaan. Hè. Dus we gaan niet SEC over het cao van de WSW bijvoorbeeld. Daar gaan de bonden over. Het enige waar wij als gemeente nog invloed op hebben, is eventueel het cao van de participatiewet. Maar daar zijn de gemeenten naar een van de onderhandelaars aan de tafel. Dus daar zouden we invloed op uit kunnen oefenen. Nou, we hebben ook met elkaar besproken, nog niet vastgelegd, maar wel gezegd, oké, daar gaan we in ieder geval aan de kaak stellen. Omdat we ook zien dat binnen de participatiewet en de WSW dat daar eerder nog kleine verschillen zijn. En die zijn eigenlijk nog bijzonderder ten opzichte van de voorschot op de cao-onderhandelingen van de ambtenaren. Maar goed, we hebben nog geen concreet besluit genomen voor wat voor de rest volgt. En die krijgt u dan ook inderdaad via de mail. Dus u heeft gevraagd om een schriftelijke beantwoording. Die krijgt u dan gewoon via de mail. Op het moment dat de informatie compleet is. Dit is even het stukje wat ik kan toezeggen. En toch wel even de garantie. Want ik kreeg direct ook berichten. Hè. Dat kregen wij eigenlijk allemaal vanuit intern. Het is absoluut niet waar. En dat wil ik ook wel heel graag wegnemen. Dat er sprake is van ongelijke behandeling. Maar dat is echt gewoon pertinent niet juist. Dat was het.
Dank u, wethouder. Ik kijk even naar mevrouw de Boer, want er komt ook nog een schriftelijke reactie, begreep ik. Dus... Ja, dat kan.
Dank. Ik wacht sowieso dan graag die schriftelijke beantwoording af. U geeft aan, wij gaan zeker uit, of we proberen om die verschillen er niet te laten zijn, gelijke behandeling. Deze doelgroep is natuurlijk... 2,5 jaar geleden behoorlijk pittig aangepakt. Ik wil bijna zeggen gepiepeld door de gemeenteraden van de regio die zich bevonden in het Soweco-plan. En ik weet niet eens of het puur alleen om het geld gaat, maar ik denk ook zeker om het gebaar. Omdat het gaat om een kwetsbare groep waar wij ons, zoals we gezegd hebben, verantwoordelijk voor voelen. Waar we verantwoordelijk voor willen zijn. En het zou een gemiste kans zijn om een paar duiten opnieuw die groep. En ook al zal het technisch anders zitten. Maar de beleving is zo dat ze opnieuw weer achtergesteld worden. En dat vind ik best wel een kwalijke zaak. En ik vind dat we moeten proberen om dat met eventuele middelen die er zijn, zou ik moeten kunnen wegnemen. Maar goed, we wachten eerst even af. En dan mag ik aannemen dat we er nog op terug mogen komen. Dank.
Dank voor de reactie, mevrouw Boer. Ik kijk nog even naar de wethouder. Korte reactie nog.
Ja, een korte reactie. Juist omdat het om een belangrijk onderwerp gaat. En omdat je niet wil dat de beeldvorming scheef loopt in dit geval. Wat ik weg wil nemen. En ik snap uw oproep, hè, dat vooropgesteld. Dat ze er slechter vanaf zijn gekomen. Met de overgang van Soweco naar de gemeenten. Ik durf hier echt mijn hand voor het vuur te steken. Dat voor onze medewerkers. Hè, dus de mensen die vanuit Soweco over zijn gekomen naar onze gemeente. Dat het gewoon niet waar is. Ze zijn gewoon gelijk behandeld. Sterker nog, ze waren gewoon hartstikke blij dat ze over mochten gaan. Dat loopt ook goed. We hebben heel veel processen met de buitendienst. Hè. De grootste groep werkt ook gewoon in de buitendienst. Hebben we op elkaar afgestemd. Dat draait ze hartstikke goed in meer. Echt naar volle tevredenheid. Ze dragen onze de werkkleding. Zijn ze ontzettend trots op. Dus die ongelijke behandeling, daar is geen sprake van. Ik snap wel uw aandachtspunt, hè, want dat is, hoor ik u ook zeggen. Van heb oog voor de kwetsbare groep. En voorkom dat zij in dit geval tussen wel een schip komen te zitten. Hè. Want ik snap ook heel goed dat zij ook te maken hebben inderdaad met die stijgende energieprijzen. En al dat soort zaken. En heb daar oog voor. Nou, daar gaan we kijken wat we daaraan kunnen doen. En het is dan wel even goed om te melden, even aanvullend daarop. Want dat had ik net niet gezegd. Dat wij juist heel goed aandacht hebben voor die groep. Dat we ook kijken van, goh, zij hebben soms misschien, nou niet allemaal trouwens, een aantal van hen vindt het lastig om regelingen aan te vragen. Soms komt er ook gewoon niet van aanmerking op, maar dan is hun inkomen gewoon te hoog. Om te kijken, bijvoorbeeld met energie, Wat zouden zij nog juist in hun eigen huishouden kunnen doen, dat ze voorlichting krijgen? Nou ja, wat kun je nog in je eigen huishouden doen? Als er een regeling is, kom je ervoor in aanmerking? En zo ja, hoe vraag je die dan aan? En daar krijgt zij, volgens mij gisteren of eergisteren, hebben ze daar ook uitleg over gekregen. Juist om te kijken van, oké, wat zijn dan de mogelijkheden nog lokaal? Waar loop je tegenaan en wat kunnen we dan eventueel nog meer doen? En daar hoort dan ook bij het Noordfonds, wat we hier met elkaar hebben vastgesteld. Hè, dat is onderdeel van die brede aanpak energiearmoede. Stel dat je tussen wal en schip valt, dan kunnen ook zij daar gebruik van maken. En dan ga je heel gericht ga je maatwerk leveren. Dus in die zin is daar ook zeker nu ook al aandacht voor, maar uw oproep is helder. En de volledige beantwoording die krijgt u ook inderdaad via de mail. En staat u altijd vrij om daar nog eens weer een vraag over te stellen. Uiteraard.
Dank u, wethouder. Dan gaan we naar de volgende, was de heer Keuping aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag aan wethouder Benning. Begin dit jaar is de uitvoering van de participatiewet veranderd. Hè. De back-office werkzaamheden zijn naar Oldenzaal gegaan. Na een jaar zou er geëvalueerd worden. Dus mijn vraag is, hoe ver staat daarmee? Is dat al in gang gezet? En kunnen we daar binnenkort wat meer over horen?
Wethouder, sorry.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik wil heel kort zeggen, dat kan inderdaad. Ja, dat lijkt me heel goed. Maar wat we inderdaad hebben gedaan is dat we dienstverleningsovereenkomsten hebben afgesloten voor de voorlopigheid, hè, met Oldenzaal en met Dinkeland, uiteraard Noordbekrachten Oldenzaal moet ik dan zeggen. Die front office die zit hier. De back office hebben we in Oldenzaal. En wat we graag naartoe zouden willen is die volledige samenwerking. Die zitten nu in de tussenfase. Voor een jaar hebben we gedaan. Gaan we verlengen. Ja, we hebben verlengd met een jaar, moet ik wel eerlijk zeggen. En in de tussentijd, die evaluatie, die gaan we dan doen. En hoe gaan we dan die doorontwikkeling maken? En die informatie, ik denk dat die het meest cruciaal is. Ben ik zeker toe bereid om die te delen. En misschien is dat wel een hele mooie, denk ik even. Hè? Want Rian zit naast mij als programmaregisseur. Dat komt hartstikke goed uit. Dat we die misschien ook even agenderen voor onze themaavond. Sociaal domein. Om die dan ook even goed beter te pakken met elkaar. Dat lijkt me een goeie.
Dank u wel. Voldoende, meneer Keuping.
Ja.
Ja. Dan zijn we bij de rondvraag zijn we door. Dan gaan we naar agenda punt 6. Dat is het Leefbaarheidsfonds. De gemeente kent grote uitdagingen als het gaat om de gezondheid en het welzijn van haar inwoners. Zij hecht daarom ook veel waarde aan inwoners die op het gebied meer initiatief willen nemen, vrijwillig inzet tonen en creativiteit laten zien. Het nieuwe fonds en bijbehorende verordening biedt ruimte aan brede maatschappelijke initiatieven om de leefbaarheid in al onze dorpen en kernen te bevorderen. Daarom is het nieuwe fonds ook omgedoopt tot een leefbaarheidsfonds. En volgende u eerst een presentatie door mevrouw Stamsniede. Zij gaat een kwartier daar een toelichting op doen. Mijn voorstel is dat u even de presentatie afwacht en daarna in gelegenheid komt tot het stellen van vragen. Ik geef nu het woord aan mevrouw Stamsniede.
Ja, dankjewel. Even vooraf, want eigenlijk zou Frank Ekelder hier zitten, maar vanwege privéomstandigheden is dat niet mogelijk, dus neem ik het over. Dus mocht het nou her en der niet zo vloeiend gaan, dan is dat eventjes de achtergrond, maar ik doe mijn best. Dus volgens mij komen we een heel eind, ga ik vanuit. Het Leefbaarheidsfonds ligt volgende week inderdaad bij jullie in de raadsvergadering als voorstel om de verordening ook vast te stellen. Bij deze een toelichting, wat is dat dan nu het Leefbaarheidsfonds en waarom een Leefbaarheidsfonds? Dan neem ik jullie mee, dus even een stukje aanleiding. Hoe zat het ook alweer? Waar komen we vandaan? Want we komen weg vanaf een stimuleringsfonds, dat is wat we hiervoor hadden, en loopt tot aan het einde van dit jaar en daarna dus overgaat in het leefbaarheidsfonds. Ja, maar waarom dan? Waarom dan dus een leefbaarheidsfonds? Waarom was het stimuleringsfonds dan niet voldoende? Of hoe zit dat dan? En dan neem ik jullie ook mee in, wat is dat leefbaarheidsfonds nu en hoe ziet die planning er dan uit? Goed, aanleiding van het leefbaarheidsfonds. Aantal redenen. Wat we zagen was een wirwar, zo noemen we het maar even, aan fondsen. Verschillende fondsen die eigenlijk hetzelfde nastreven. Die namelijk graag de leefbaarheid van onze dorpen, van onze gemeente willen bevorderen. En dan is het eigenlijk ook makkelijker als je zaken bundelt. Dus haal dan dingen bij elkaar, de verschillende fondsen bij elkaar en bundel het dan in één leefbaarheidsfonds. Dat was één van de redenen. Andere reden was het laagdrempelig, eigenlijk het vereenvoudigen van aanvragen. Als je één fonds hebt waar je naartoe kunt geleiden, dan is het ook helderder waar moet ik zijn en hoe loopt dat dan? Hoe doe ik dan mijn aanvraag? Dus vandaar eigenlijk ook de aanleiding om te kijken naar een ander fonds, een leefbaarheidsfonds. Het scheppen van heldere kaders. Deze was aanvankelijk, vond ik best wel grappig eigenlijk, want soms wordt het nog wel eens gedacht aan kaders. We willen alles inkaderen, maak het nou breed. Maar een van de meest gehoorde verhalen die we ook uit de stimuleringsfonds terugkregen, was van, ja, maar waar is het nou eigenlijk voor? En laat ons nou niet zwemmen, maar geef ons kaders waar we aan moeten voldoen en dat het helder is waarvoor we een aanvraag kunnen doen. Dus vandaar ook scheppen van heldere kaders. En het fonds moet eigenlijk meer kunnen bewegen, dat vonden we heel belangrijk, en aansluiten bij het samenlevingsgericht werken. Dus aansluiten bij hetgeen waar de behoefte ligt in die dorpen. En daar moet het fonds eigenlijk goed op aan kunnen sluiten. Dus dat was de aanleiding om te starten en te kijken naar een leefbaarheidsfonds. En eigenlijk een stukje doorontwikkeling van het stimuleringsfonds, want dat, daar komen we vandaan. Een korte terugblik naar het stimuleringsfonds, dat is dus wat we tot nu toe hebben. En je ziet daar ook het woord sociale hypotheek bij staan. De sociale hypotheek kennen we niet in de gemeente Terbergen als dusdanig. We hebben wel een pilot in de gemeente Dinkeland gedraaid met een sociale hypotheek. En die leereffecten wat we daaruit hebben gehaald, die hebben we ook meegenomen in de evaluatie van het stimuleringsfonds. Om vanuit die evaluatie ook te kijken welke goede lessen zitten erin die we dan mee kunnen nemen naar het nieuwe fonds, het leefbaarheidsfonds. Dat is eigenlijk de gedachte. Oorspronkelijk, wat was het idee bij het stimuleringsfonds? We wilden graag kleine, grote initiatieven aandragen. Het maakt eigenlijk niet uit hoe groot of hoe klein het is, als het maar een bijdrage levert aan onze maatschappelijke opgaven. En dan met name op de sociaal-maatschappelijke opgaven. Dus als het een initiatief is dat een bijdrage levert aan het bevorderen van de gezondheid bijvoorbeeld, of het bereikbaar en betaalbaar houden van de zorg. Eventueel kijken naar hoe je maatwerkvoorzieningen, bijvoorbeeld in de jeugdzorg of in de WMO, hoe kun je die ook voorliggend oplossen. Dus initiatieven die daar een bijdrage aan leveren. Maar ook initiatieven die vanuit die dorpen komen en eigenlijk zorgen dat dat dorp sterker wordt. Dus het versterken van die kracht in die samenleving zelf op het gebied van gezondheid bijvoorbeeld. En we wilden ook graag toekomstbestendige activiteiten. Dus niet losse flodders eenmalig. Ook heel leuk, maar ook met name kijken van hoe kunnen we nou iets bestendiger, duurzaam maken. Daarvoor was het stimuleringsfonds bedoeld. En ik heb hier ook even een uitsnede gemaakt van hoe is daar dan gebruik van gemaakt de afgelopen periode. Periode van 2019 tot 2022. En dan zie je dat het huidige stimuleringsfonds heeft eigenlijk drie categorieën. Dat heeft te maken met de grote, kleine initiatieven, middelgrote en grotere initiatieven. En totaal zijn er dus 30 aanvragen, of gehonoreerd, zijn meer aanvragen geweest, maar 30 zijn er gehonoreerd. En een totale investering hebben we gedaan van €112.000. Dat is hetgeen wat er tot nu toe in om is gegaan. De meeste zitten eigenlijk in die middelcategorie, hè, dus van 1000 tot 7500 euro. Nou, daarna komen die kleine initiatieven, zien we er ook wat van, en een aantal wat grotere initiatieven, zoals de opbouw daarvan. Misschien ik ga toch even terug, doet hij het? Ja, hij doet het. Om een beeld te geven van wat zijn dat dan voor initiatieven die voorbij zijn gekomen. Een aantal voorbeelden. Een mooi voorbeeld is denk ik Kills Unne Mekaar. Ik weet niet of jullie het initiatief kennen. Het is een initiatief wat oorspronkelijk vanuit mevrouw Ensing komt, uit Vassen. Zelf ervaring heeft met een man met een niet aangeboren hersenletsel. En eigenlijk ook merkt dat aanbod voor die doelgroep eigenlijk er niet is. En vanuit die hoedanigheid is zij eigenlijk begonnen en gekeken van hoe kunnen wij nou dit soort initiatieven voor mensen met die doelgroep, hoe kunnen we daar nou eigenlijk ook activiteiten en aanbod voor creëren. Nou, zodoende is dat eigenlijk ontstaan en zie je dat daar behoefte aan is en dat het alleen maar groeit. Nou, dat is een van de initiatieven waar het stimuleringsfonds een bijdrage aan heeft geleverd. Naar andere kijk ik even Cecile aan, want ook een deel is, van de subsidie is gegaan bijvoorbeeld naar Vleringen. Hè? Dus ook om daar initiatieven mogelijk te maken wat later doorgroeit naar de dorpsondersteuner. Maar ook daar is een voorbeeld, dorpshuiskamer, Vassen bijvoorbeeld ook, maar andere dorpshuiskamers. Dat zijn even initiatieven. Het zit heel breed, het gaat over ouderen, maar het kan ook gaan over cultuur is voorbij gekomen bijvoorbeeld. Dus van 0 tot 100, allerlei initiatieven. Wat we gedaan hebben, dat zei ik net eigenlijk ook al, we hebben geëvalueerd. Dus we hebben gekeken, wat waren nou eigenlijk de goede dingen uit het stimuleringsfonds, want die wil je natuurlijk graag behouden. En wat kon er eigenlijk beter? Vooraf, dat hebben we gedaan feitelijk, dus gewoon aan cijfers, maar we hebben ook ervaring. Dus we hebben ook echt daadwerkelijk met degene die initiatieven hebben aangevraagd, hebben we gesprekken gevoerd en opgehaald van, nou, hoe ging het nu, wat kan beter, wat hebben jullie ervaren? En alleen die gesprekken gaf al heel veel meerwaarde, want daardoor kregen we nog beter beeld van ja, hoe wordt dit ook gewaardeerd, het stimuleringsfonds. En het werd erg enorm gewaardeerd. Dus in die zin is het heel belangrijk dat we nou, dit soort dingen mogelijk maken en kunnen blijven aanjagen. Wat kwam er dan uit de evaluatie? Nou, screening vooraf heeft meerwaarde, dus kijk ook met elkaar vooral goed naar van wat is het initiatief en hoe kun je dat initiatief ook nog beter maken. We krijgen soms wel eens de stempel dat we worden gezien als de toetser, zeg maar, als gemeente zijnde. Maar vanuit dit fonds willen we juist heel graag het initiatief beter maken. Kijk van waar zitten dan nog leemtes of waar kunnen we dan helpen om het initiatief beter te maken. En doe dat ook vooral vooraf, dus kijk waar dan die meerwaarde ligt. En zo'n screening vooraf, dat heeft echt meerwaarde blijkt. Wat we ook zagen is dat grote initiatieven vooral zoekende zijn van ja, in de wijze waarop ze kunnen toewerken naar eigenlijk het bestendigen van het initiatief. Dus we beginnen iets, maar hoe zorgen we er nou voor dat het initiatief ook kan bestendigen? Nou, in de volksmond noemen we wel eens het grote gat eigenlijk. Zorgen, dan beginnen we met heel veel enthousiasme. Er is veel passie in, we willen graag, maar we krijgen het eigenlijk niet voor elkaar om de boel te bestendigen. En val je eigenlijk in een soort, nou ja, grote gat, hebben we het maar eens genoemd. Dan moeten we vanaf, hoe gaan we dat dan doen met elkaar? Wat we gemerkt hebben is dat zowel de kleine initiatieven, soms heel klein, echt een mega grote maatschappelijke impact hebben. Dat is soms ook wel goed om te beseffen, want soms zie je het misschien als iets kleins, maar de impact kan heel groot zijn. En dat kan ook bij grote initiatieven zijn. Dus hoe klein of hoe groot, alles heeft een behoorlijke grote maatschappelijke impact. Nou, dat is natuurlijk ook precies wat we graag wilden en dat zien we in die initiatieven ook terugkomen. Wat we ook merkten is eigenlijk dat de bekendheid van het fonds, dat wel wat aandacht behoefde. Dus dat zie je straks in het leefbaarheidsfonds ook, dat we daar juist meer op willen inzetten. Zodat het ook mogelijk wordt en meer mensen ervan weten en met hun initiatieven ook eigenlijk de ruimte krijgen om het verder te ontwikkelen. Continue betrokkenheid van de gemeente is eigenlijk ook wel wenselijk. We hebben een periode gehad dat het nou, oneerbiedig gezegd van nou, hier heb je geld, ga aan de slag. Maar het is heel erg belangrijk dat we verbinding met elkaar houden. Zodat we dan op die manier met elkaar kunnen kijken wat speelt er binnen de gemeente, wat speelt er binnen het dorp. Hoe gaan we dat dan doorontwikkelen en waar kunnen we elkaar helpen. Dus laat elkaar niet los of zwemmen, maar hou elkaar vast. Dat kwam er ook eigenlijk uit. En wat naar boven kwam was dat proces, dat klantreis, dat kunnen we eigenlijk professionaliseren. Dus op het moment van er is iemand heeft een initiatief, waar kan ik dan terecht, bij wie kom ik dan, hoe gaan we dat proces eigenlijk door tot aan met we hebben het geld en we kunnen aan de slag, tot aan nazorg, we zijn met het initiatief begonnen, hoe gaat het? Dus nou, optimaliseer dat proces. Dat kwam eigenlijk uit het stimuleringsfonds. Die zaken hebben we meegenomen in het nieuwe leefbaarheidsfonds en hebben we ook eigenlijk een aantal uitgangspunten met elkaar geformuleerd van ja, wat moet dat nieuwe leefbaarheidsfonds dan aan voldoen om het eigenlijk beter te maken. Dan zie je eigenlijk dat die subsidie wordt in de basis verleend aan activiteiten die een bijdrage leveren aan, ja, aan die maatschappelijke betekenis hebben voor de lokale samenleving. Dus het moet iets zijn waar die lokale samenleving ook echt behoefte aan heeft. En laten we kijken dat we niet te veel van hetzelfde doen, maar laten we ook kijken dat van wat is er al en is dit een aanvulling op hetgeen wat we hebben. En ze moeten een bijdrage leveren aan de maatschappelijke opgave, eigenlijk aan het bevorderen van die positieve gezondheid. Dat is eigenlijk het grote kapstok. Initiatieven die daar een bijdrage aan leveren, die willen we graag een steuntje in de rug geven, helpen doorontwikkelen. En dat is positieve gezondheid. Volgens mij weten jullie dat, dat is heel breed. Het gaat dus niet alleen over gezondheid. Ik ben gezond, dus ik ben niet ziek. Ik ben gezond, maar het gaat over financiële gezondheid, mentale gezondheid, sociale gezondheid, het meer kunnen doen en ook de fysieke gezondheid. Dus dat is eigenlijk heel breed. Als initiatieven die daar een bijdrage aan kunnen leveren, ja, die willen we graag ondersteunen en mogelijk maken. Nou, en wat je dus ook zag bij het stimuleringsfonds, dat is ook uitgangspunt bij het leefbaarheidsfonds, zorg dat je een duidelijk proces hebt. En dan eigenlijk is het vooral gebaseerd op ga in gesprek met elkaar. Dat haalden we echt uit het stimuleringsfonds. Kom niet met een vinkenlijstje. Zeg niet van nou, je voldoet aan die criteria, succes ermee, even heel onerbiedig gezegd. Maar ga met elkaar in gesprek, vooraf, tijdens en achteraf. Dus hou contact met elkaar en dat gesprek is echt belangrijk om een initiatief eigenlijk beter te maken en te helpen. Dus dat is echt ook de basis van het leefbaarheidsfonds. Daarnaast het sociale hypotheek hebben we ook naar gekeken. Sociale hypotheek ging met name om initiatieven waarbij het gaat om bijvoorbeeld maatschappelijk vastgoed. Om een gebouw uit te breiden of met name met fysieke projecten. Die je dan wilt kijken van, die verbouwing heb je bijvoorbeeld nodig om sociaal bijvoorbeeld activiteiten te kunnen laten plaatsvinden in dat gebouw. Dus nou, hoe ga je daarmee om? Dus hoe ga je een fysieke investering en sociaal maatschappelijk rendement, hoe breng je dat bij elkaar? Daar ging met name die sociale hypotheek om. En wat we zagen is dat het stimuleringsfonds daar eigenlijk geen ruimte voor bood. Dus we hadden elke keer als er een fysieke aanvraag kwam, zeiden we eigenlijk van ja nee, dat past hier niet in. Maar een fysieke aanpassing kan leiden tot een sociaal-maatschappelijke meerwaarde. En die ruimte wilden we eigenlijk gaan creëren. En dat zie je dus nu ook in het Leefbaarheidsfonds. Dus eigenlijk is het Leefbaarheidsfonds met die categorie ook uitgebreid. Dus in die zin zit hij er dus nu bij in. Er komen dus ook op 4 categorieën. Kort gezegd zie je dan 4 subsidiecategorieën. Hebben we in grootte dus opgebouwd. Kleine categorieën tot aan hele grote bijdragen. Bij categorie 1 gaat het bijvoorbeeld echt om kleine initiatieven die echt wel een mooie meerwaarde hebben. Bijvoorbeeld, ik noem maar wat, een moestuin in een buurt. Dat je met elkaar dus ook die gezondheid en het voedsel en dat soort zaken initieert. En het loopt eigenlijk op van kleine initiatieven op buurtniveau naar gemeentelijke opgaven. Dat je daar een bijdrage aan levert. Tot en met eigenlijk grote maatschappelijke vastgoedopgaven waarbij je programmering en sociale maatschappelijke meerwaarde eigenlijk creëert. Dat is eigenlijk de allerlaatste en de grootste categorie. Er zit van alles. En wat je ook ziet is, we hebben het zo aangepast dat je natuurlijk bij categorie 1 ga je natuurlijk een ander gesprek aan en een andere manier van monitoring aan met elkaar dan als je het hebt over die allergrootste categorie. Ja, dan mag je echt wel iets meer van elkaar verwachten. Bij die kleine categorie is het echt hartstikke fijn dat het er is. Ga aan de slag en zorg dat het iets oplevert in je buurt. Dus daar zit echt verschil in. Nou, altijd dus eerst dat gesprek, zei ik net al. Hè? Dat is de basis eigenlijk. En we toetsen het eigenlijk aan die waarde. Welke waarde heeft het initiatief? En dan met name dus ook die positieve gezondheid, maatschappelijke behoeften. En wat levert de gemeenschap op? Dat is heel belangrijk. We willen graag ook wel kijken van, ja, is er dan draagvlak voor? Dat is natuurlijk ook wel een van de dingen waar we naar kijken. Het moet niet iets zijn wat maar één persoon wil. Het moet wel echt iets zijn waar een dorp of een wijk of iets achter staat. En wat levert het ook op? Dus als we hierin investeren, wat levert het dan op? En dat is dus per categorie verschillend. Bij die laagste categorie kijken we daar veel minder naar. Bij die eerste, zeg maar. En bij die grote categorie kijk je daar veel meer naar. Van wat levert het op als wij investeren in dit project? Dat is eigenlijk wat we binnen het fonds willen gaan doen. Er staat nog even onderin, een aanvraag kan een aanmerking komen. Ja, als het dus voldoet aan de algemene uitgangspunten. Dit is wat juridisch, dat zie je in die verordeningen terugkomen. Natuurlijk moet dus voldoen aan dat het een bijdrage levert aan die positieve gezondheid. Dat moet passen binnen een subsidiecategorie. En het initiatief is voldoende uitgewerkt. Maar dat is wat technischer van aard. Dat is eigenlijk altijd wat in een verordening staat. Hoe hebben we dat dan ook financieel geregeld? Dat is misschien ook even goed om te zien. Nou, eigenlijk is een deel bij de begroting, hebben jullie dat vastgesteld, hè? Die 150.000 euro is inmiddels in de begroting vastgesteld. En het Leefbaarheidsfonds is dus de verordening die eronder zit, die die besteding dan daaraan kan koppelen. Maar natuurlijk vraagt het ook om uitvoeringskosten, want we kunnen wel alleen plat geld hebben voor de initiatieven, maar iemand moet die aanvragen aannemen. We willen ook graag juist meer inzetten op de aandacht voor dit fonds. Hè? Dat kost natuurlijk ook geld. Dus dat alles bij elkaar, die uitvoeringskosten, die halen we uit het werkbudget van de positieve gezondheid. Die zit ook in de begroting, hebben we daar ook een werkbudget positieve gezondheid voor vastgesteld. Dus die halen we daaruit. Hoe gaat het in zijn werk? Dus hoe worden jullie ook op de hoogte gehouden? Nou, natuurlijk ligt allereerst de verordening volgende week voor. Dus daar gaat het dan. Daar kunnen jullie besluit over nemen. En vervolgens is eigenlijk categorie 1 tot en met 3, dus de wat kleinere categorieën. Daarvoor gaan we met name via de PSC-cyclus achteraf aan jullie verantwoorden. Dus dan zie je achteraf wat er is uitgegeven en waar er de middelen aan besteed zijn. En als het gaat om die categorie 4, dus echt om die grotere, daarvoor komen we terug naar de raad. Alvorens dan hebben jullie echt de besluitvorming om ja of nee te zeggen op het initiatief. Dus dat is het verschil daarin. Ik heb daaronder nog even neergezet de PR. Dat heb ik net eigenlijk al aangehaald. Hè. Dus we willen eigenlijk wat meer PR-communicatie rondom dat fonds hebben, zodat ieder het ook gewoon weet. En help ons, zou ik ook zeggen. Maak het duidelijk in het dorp, mensen die jullie tegenkomen. We willen met z'n allen graag die gezondheid bevorderen. Nou, en dit helpt om de initiatieven van de grond te krijgen. Dus nou, vandaar dat ik die nog even expliciet heb aangehaald. Het is nog even de planning, dat heb ik net al genoemd, ligt bij jullie november, december, of 20 december dus bij jullie in de raad. En dan kunnen we eigenlijk januari, februari kunnen we starten. Dan hebben we de boel voor elkaar. Vragen? Was het nog binnen een kwartier?
Ja, dat was hem. Prima. Dank je voor de presentatie. Dus in ieder geval, ik heb geen hapering gemerkt. Dus complimenten over de wijze van presenteren. Ik kijk even naar de commissie. Zijn er vragen vanuit de commissie? Ik zie de heer Oude Hendriksman. Even kijken, mevrouw Heidhuis. Meneer Keurpik. Meneer Stamsnieder. Dat is tot zover. Dan geef ik als eerste het woord aan de heer Oude Hendriksman.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag over... Er werd eigenlijk genoemd dat het beter is om de gesprekken eerst aan te gaan bij, of met de initiatiefnemers, als er een initiatief is. Daar willen jullie de buurtman en de buurtvrouw meer in betrekken.
Ja.
Maar is er ook een precieze taakomschrijving van die buurtman, buurtvrouw? Of hebben die alle vrijheid om zomaar hun ding te doen en te denken wat hun goed denken dat moet?
Ja, volgens mij, ik kan een deel van de vraag beantwoorden. Een ander deel gaat buiten mijn domein om, zeg maar. Hè. Dus wat de rol van de buurtman, buurtvrouw is, daar kan ik even geen antwoord op geven. Ik kan wel aangeven wat in ieder geval de buurtman en buurtvrouw doet ten opzichte van het leefbaarheidsfonds. En wat we zien is dat een groot aantal aanvragen, die komen via die buurtman of die buurtvrouw, komen die binnen. Dus op die manier komen in relatie met elkaar. En dat is echt ook de meerwaarde van die buurtvrouw, buurtman. Die ziet wat er in die dorpen leeft. En die merkt van, hé, hier zijn initiatieven, maar het komt net niet verder. Nou, en dan gaat het dus, komt het eigenlijk ook bij ons binnen. En kunnen we het ook koppelen aan een beleidsmedewerker die hier juist op dit terrein mee bezig is. En dus ook richting het leefbaarheidsfonds kan geleiden. Ik weet niet of dat voldoende is voor...
Nou, ik heb nog een paar meer vragen. Dus... Ja, ga de gang.
Oké, maar dat betekent dus dat de toetsing, die gaat dus over in principe het aantal aanvragen wat de buurman of buurvrouw binnenhaalt. Of is er ook, hebben ze ook echt andere taakomschrijvingen?
Ja. Misschien weet jij dat niet. Ja.
Ja, Maxime, dank u wel. Nou ja, volgens mij is het wel even goed om te schetsen. Hè. Ze hebben een exacte taakomschrijving. Nou, die lippel ik niet zo 1, 2, 3 op. Had ik dat graag gedaan, uiteraard. Maar wat we natuurlijk hebben gedaan, juist met de start van Mijn Dorp 2030. En ook met de komst van het maatschappelijk akkoord... maatschappelijk akkoord, zo maar. En we gezegd, hè, we hebben mensen nodig. We zijn toen gestart, in Mandeveen. En daarbij zagen we dat we mensen nodig hadden, ambtenaren, die juist ook heel goed het contact konden leggen in de dorpen. Dus er hoefde niet zijn agenda aan te zijn, maar gewoon een gezicht, een naam, een persoon in ieder geval bekend in de ambtelijke organisatie, die zij ook kunnen benaderen met allerlei vragen. Maar ook op het moment als zij een initiatief hebben en niet goed weten waar het ergens moet landen, of het überhaupt wel bij een gemeente misschien wel thuis hoort. Zij waren eigenlijk een beetje de smeerolie of de kruipmannetjes, of hoe noem je dat, geven ze een mooi term eraan. Het doorgeefluik, ja, zo kun je het ook inderdaad noemen. Juist tussen die inwoners, gewoon superlokaal, en ons als gemeente. En daar zijn we toen mee gestart, ooit in Mandeveen. Daarvan hebben we gezegd, nou, dat loopt eigenlijk hartstikke goed. Dat willen we eigenlijk in alle kernen. Willen we dat. Dus met het maatschappelijk akkoord hebben we toen die buurman en buurvrouwen in elke kern geplaatst. Hè? Dus elke kern heeft zijn eigen buurman ofwel buurvrouw. En op het moment dat ook initiatieven zijn in die dorpen, dan gaan ze ook allereerst vaak in gesprek met zo'n buurman, buurvrouw. Van, goh, weet je, we hebben een idee, we willen dat we graag iets gaan doen. Is het überhaupt een goed idee? Hè? Pas ook bij de gemeente. Hoe pakken we zo'n plan dan aan? Waar beginnen we dan überhaupt? Nou, en dan bij het eerste proces, daar helpt een buurman, buurvrouw bij. Het is echt niet dat die van alles en nog wat helemaal zelf weet. Maar die kan wel natuurlijk heel makkelijk de lijntjes hier in de organisatie uitleggen. En ook zorgen dat er gewoon weer op tijd een antwoord komt. En die koppelt het dan terug. Dus het is echt een beetje smeerolie tussen de samenleving en ons als gemeente. Of de exacte taakomschrijving is, weet ik niet. Ik weet ook niet of die de exact is, maar die kan we wel eens even opzoeken. Maar dit is wel de gedachte erachter.
Voldoende, meneer Oude Hendriksman?
Ja, ik wil er wat meer voor reageren. Er zijn dus de mensen die hier de weg weten binnen de gemeente. Dus waar eigenlijk de aanvragen door vereenvoudigd worden. En valt de dorpsondersteuner hier dan ook onder? Is dat een soort vlijfbaar iets, zeg maar?
Volgens mij
ja.
Nee, maar dat is wel een goede vraag. En dat is ook wel terechter, denk ik hoor. Dan kijk ik ook naar Cécile inderdaad. Maar nee, dat ondersteunen is echt wel anders. Maar wat je wel graag zou willen, is dat ze wel in connectie met elkaar staan. Maar de dorps ondersteunen is niet per se, ja, moet ik even goed zeggen. Hoe zeg ik dat handig? De dorpsondersteuning is eigenlijk meer voorliggend. Ik zoek even verschil naar de buurman, buurvrouw en de dorpsondersteunen. Maar de dorpsondersteunen is meer ja, van het dorp. Hè? Dus die helpen inwoners met van alles en nog. Het kan ook helemaal losstaan van ons als gemeente. Wat je wel wil, is dat er een samenwerking natuurlijk is. Hè? Dat ze ook elkaar, de buurman, buurvrouw, goed weten vinden. Maar zeg nog iets meer fine-tuning. Ik kom even niet op de goede benaming. Maar dat, als jij dat wil aanvullen.
Ik doe een poging, ja. De dorpsondersteuner is met name gericht op het gebied van welzijn, zorg, werken, inkomen. Allerlei vragen rondom dat palet, dat kan bij die dorpsondersteuner binnenkomen. Dus heb je daar vragen over in je dorp, dan is die dorpsondersteuner je eerste aanspreekpunt. Dat is enerzijds wat die dorpsondersteuner in zijn pakket heeft. Anderzijds kijkt hij ook, wat zie ik nou in dit dorp? Dus wat zie ik nou op dit gebied? Bijvoorbeeld hebben we in Saasveld, is de dorpsondersteuner al iets langer. Nou, we hebben inmiddels ook in Vleringen, dus kijk ik nog een keer Cécile aan. Dus dan beginnen we ook daarmee. Maar in Saasveld zagen we bijvoorbeeld dat er veel vragen vanuit bij die dorpsondersteuner binnenkwam over het alcoholgebruik bij jongeren bijvoorbeeld. Nou, in Saasveld in combinatie met Bruins, nou ja, je kunt je er ook wel iets bij voorstellen, denk ik. En die dorpsondersteuner die zag van, hey, als daar zoveel vragen om zitten, dan hoef ik dat niet allemaal individueel te doen, maar dan kan ik ook collectief, dus eigenlijk een grote groep mensen bij elkaar vragen, om te kijken hoe we dat in dit dorp mee om kunnen gaan. Nou, dus dan organiseert ze bijvoorbeeld ook weer avonden met ouders en met de horeca en dat soort zaken. Dus dat is een beetje de twee takken van sport die dorpsondersteuner heeft. Maar hij is veel meer in de richting van gezondheid, sociaal domein. En die de buurman, buurtvrouw zit veel meer op het brede palet in het dorp. Dat kan over processen rondom duurzaamheid gaan. Of waar dan ook op dat moment het dorp mee bezig is om ja, eigenlijk in verder door te ontwikkelen. Ik hoop dat dit helpt.
Voldoende, meneer Oudendrik.
Nee, dat is helder. Ik heb nog een allerlaatste vraag.
Ja.
Ik zit er lekker in. nee, wat we ook lazen is dat er voornemens zijn om iemand extern in te huren voor de naamsbekendheid. Is dat echt dan nodig, denk ik dan? Hebben we niet voldoende kennis in huis dat we dat zelf kunnen doen? Moet daar echt een extern iemand voor komen?
Ik kijk even, lijkt me een vraag voor de wethouder, maar...
Ja, en volgens mij vullen we elkaar hartstikke mooi aan. Dus als nodig is, komt er een aanvulling volgens mij. Nou ja, wat wel goed is, dat we echt het promoten aan zich, hè, dat klinkt een beetje gek, je moet je een fonds promoten, hè, als dat er is. De meeste mensen denken, goh, houd het geld lekker in de knip. Maar omdat je verwacht dat juist het geld wat je inzet, dat het een veel grotere impact heeft in de dorpen, waar uiteindelijk leidt dat groter, ja, nou niet zo bespaard, maar wel tot meer impact, zeg maar, in zo'n samenleving, dat is het juiste woord. Dat vraagt een aparte communicatiestrategie. Dan kun je natuurlijk zeggen, hè, daar kan onze communicatieafdeling misschien ook wel. Nou, ik vermoed dat ze dat ook best wel kunnen, maar niet dat ze er niet per se tijd voor hebben. En wat wij proberen te doen, zo zuiver mogelijk, eigenlijk met elk project wat we hebben, is dat we als een project starten, zoals nu dan de doorontwikkeling van het leefbaarheidsfonds, dat we daar gelijk ook een x-aantal uur aan koppelen van wat hebben we dan nodig voor communicatie. En dan weer dat dan ook intern, zal we dat ook weg moeten zetten bij communicatie. Ze hebben dat ook niet altijd de tijd voor, hè. Ze hebben ook hun eigen prioriteiten. Daarvan hebben we gezegd, ook in afstemming met communicatie, van, is het wat bij jullie past of is het ook iets wat we extern kunnen inhuren? En dit is het juiste voorbeeld wat je heel goed, ja, los eigenlijk van onze eigen communicatie, heel goed kunt inhuren. En dat je ook kunt kijken van wat heb je dan nodig, maar je hebt niet elke week zoveel uur per se nodig. Hè? Dat gaat ook een beetje met ups en downs ook bijna zeggen. En juist doordat je het extern doet, kun je heel makkelijk op en afschalen. En dan heb ik gezegd, nou ja, dan kun je het net zo goed extern inzetten. Ja, had het ook intern gekund? Nou ja, waarschijnlijk wel. Maar dan gaan we ook diezelfde uren gaan we ook intern in moeten kopen, zeg ik dan even, om het zo zuiver mogelijk te houden. Want het is wel onderdeel van het project. Dus ik weet niet of het helemaal antwoord is. En anders heeft Rian vast een fantastische aanvulling op mijn antwoord.
Dank wethouder. Ik kijk nog een keer naar de heer Oude Hendriksman. Voldoende? Ja, bedankt. Gaan we naar mevrouw Heithuis.
Ja, dank u voorzitter. Mijn
Vlering en Weerteweg voor subsidies en ook dit leefbaarheidsfonds wel te vinden. Dus, maar ik zit hier nu met een andere pet op. Maar mijn vraag is, in het overzicht van wie er gebruik had gemaakt van het... ik ben even de naam kwijt, van wat hiervoor was dan. Stimuleringsfonds. Hoe is de verspreiding over de kernen daar? Wordt er ook door andere kernen voldoende gebruik gemaakt van de subsidies? Dat was één vraag. Ik heb nog een vraag, maar zal ik dit...
Ja, stel ze me even achter elkaar, dan kunnen ze in één keer beantwoorden.
En de volgende vraag was van... blijkbaar is voor de toekenning van de subsidies al de inschatting over draagvlak en maatschappelijk impact en dergelijke heel belangrijk. Ja, nou weet ik ook uit ervaring dat dat jong juist heel vaak heel lastig is bij innovaties en vernieuwingen. En mensen in het dorp zijn nog heel vaak van, jong, wat maak ik maar terug. Hoe gaan jullie daarmee om?
Dank. Ik kijk even naar ambtelijk of college.
Ja, zullen we
wethouder? Ja, wethouder.
Ja, als je kijkt naar het overzicht, hè, we hebben wel de indruk dat in elk dorp, of in ieder geval doe ik even bij mijn hoofd, dat in elk dorp wel een aanvraag volgens mij is. Ja, precies. Van die,
van meer liggen, dus ik zie inderdaad meerdere dorpen voorbij komen.
Heel goed, maar dat was in mijn herinnering ook. Het is niet zo dat we denken, want Vlering doet inderdaad goed, maar het is niet dat we denken, dat spreekt echt één dorp echt heel drastisch uit. Het zou wel logisch kunnen zijn trouwens hoor, en dat ligt niet zozeer aan de dorpen, maar dat heeft dan echt puur van doen met de mond-op-mond reclame. En in een dorp vind je elkaar gewoon één keer sneller. Dus dat zou echt niet heel gek zijn, maar dat is niet wat we op dit moment zien. Dus we zien juist wel dat die spreiding over de dorpen goed is. De tweede vraag is dan dat er voor de toekenning van een subsidie inderdaad draagvlak en impact, dat we dat in ieder geval gemotiveerd moet worden. Hè, van hoeveel draagvlak is er en hoeveel impact verwacht je naar aanleiding van een initiatief. Ja, dat is heel ingewikkeld, dat klopt. En daarom is juist ook dat gesprek aan die voorkant zo ontzettend waardevol. Omdat je dan veel dieper met elkaar ingaat van oké, wat ga je nu exact doen met je initiatief? Wat wil je ermee bereiken? En dan heb je het ook over van goh, welke... doelgroepen denk je te bereiken met de initiatief. Hè? Dus dan heb je het al heel snel over de impact. En dan kijk je ook met elkaar, oké, welk draagvlak is er dan? Als het bijvoorbeeld initiatief is van één persoon ten gunste van de andere persoon, ja, dan is het heel logisch dat het draagvlak echt superklein is. Dat schiet natuurlijk niet op. Maar als ze zien dat het draagvlak breder is en ook met de intentie om op langere termijn misschien nog wel te vergroten in een dorp en misschien wel over de dorpen heen, hè, als dat initiatief er toevallig geschikt voor is, dan krijg je echt een sneeuwbaleffect. Ja, dan kun je wel, en dat is wel beredenering uiteraard, en de praktijk moet altijd uitwijzen, daar geef ik helemaal gelijk in, wat het uiteindelijke impact was. Maar dan kun je wel heel gemotiveerd en beredeneren met elkaar van oké, wat verwachten we dat het draagvlak dan is en wat de impact zal zijn van het initiatief.
Dank u, wethouder. Ik heb nog even naar mevrouw Heijders, voldoende beantwoord.
Ja, het is voldoende beantwoord. Ik vind met name inderdaad de woorden intentie en verwachting, die doen het hem hier. Dat je het niet al aangetoond moet hebben voor de tijd. Ja. Ja.
Oké, dank u wel. Dan gaan we naar de heer Kuipink.
Ik mag gelijk door, voorzitter, want mijn vraag is inmiddels al beantwoord.
Kijk, dat is fijn. De heer Stamsnieder.
Ja, dank u wel. Hoe worden nu bepaalde initiatieven ook gedeeld met andere kernen? Want het is jammer dat we overal weer het wiel gaan uitvinden. Terwijl, hoe kunnen kernen gebruik maken van elkaars initiatieven? En wordt daar ook uitwisselingen in gepleegd? De dorpscoördinator, wordt die uit deze pot betaald of wordt die uit iets anders betaald? Want dat gaat toch ook om financiën. Wat belangrijk is natuurlijk dat het wel laagdrempelig moet zijn, dat mensen goed geholpen worden. En dat gaat ook vooral bij als het gaat om de aanvraag, dat het goed duidelijk is van hoe en wat. Want er zijn vaak wel initiatieven, maar mensen vinden het toch wel soms een drempel om naar de gemeente toe te gaan om te vragen voor subsidie. En ik denk dat die gesprekken daarin van groot belang zijn. Dat was het.
Dank u. Ik kijk even richting wethouder.
Ja, en dan moet ik bekennen dat ik er gelijk met een schuin oog inderdaad wel naar links kijk. Maar wat we hebben gedaan in Vlering, dat was ook een initiatief, een aanvraag wat al liep. Om die van de grond te krijgen, en hebben we hem inderdaad gefinancierd vanuit het leefbaarheidsfonds. Ook omdat we echt wel ja, ik was in de impact, maar dat woord hebben we net gebruikt. Maar ik bedoel in ieder geval de potentie ervan zien, dat woord, dat zag ik. Maar op dat moment hadden we er geen financiële middelen voor, zeg ik ook maar heel eerlijk. En het paste wel in die zin in het leefbaarheidsfonds. Juist vanuit die aanjaaggedachte, hè. En met het idee dat op langere termijn dat je dat ook goed kunt uitrollen met elkaar. Als je het hebt over breder de dorps ondersteunen of de dorpscoördinator of de kernondersteuner, net hoe je het dan wilt noemen. Hè. Die komt inderdaad, is de intentie wel om die vanuit een ander budget te doen. En dan kijk ik even naar de ambtenaar naast mij een beetje knikt, maar dat zit ik goed. En anders dan krijg ik een correctie. Ja, dat is wel handig, denk ik. Ja, doe maar even.
Ja, op dit moment die dorpsondersteuner, we hebben natuurlijk de pilot draaien in Vleringen. Dus daar hebben we het begin en die financieren we inderdaad uit het stimuleringsfonds, dan wel straks het leefbaarheidsfonds. Het leefbaarheidsfonds geeft eigenlijk ook de mogelijkheid om ook bij andere dorpen eigenlijk te gaan piloten. Hè? Maar je komt op een gegeven moment wel ook tot, dan zien we die resultaten. En je komt ook tot het bestendigen dan van die dorpsondersteuners. En dat gaat wel vragen om structurele middelen dan, als die impact helder is. En die structurele middelen die hebben we op dit moment niet in de begroting begroot, zeg maar. Dus dat zal dan met elkaar ook kijken van, zij van nou, wat levert het ons op? En als het ons dus voldoende oplevert, wat ik aanneem, even voorlopig, dan moeten we daar ook met elkaar over in gesprek gaan. Maar om het aan te jagen kunnen we die middelen in ieder geval in eerste instantie gebruiken, evenals het werkbudget wat we daar ook voor delen zou kunnen gebruiken. Ja. Misschien nog even op die uitwisseling. Of wil je die... Het uitwisselen van hoe leer je van elkaar. Want dat is eigenlijk ook het onderdeel van de communicatie. Dus gebruik ook de communicatie over elkaars initiatieven om elkaar te informeren over die initiatieven. Dus dat hebben we tot nu toe in het begin wel gedaan van het stimuleringsfonds. Misschien, nou, ik moest ook even terugkijken, maar hadden we ook echt het omzien naar elkaar. Krant zelfs, die we ook fysiek op de mat lieten vallen op dat moment. Waarbij ook verschillende initiatieven eigenlijk naar boven werden gehaald. En om op die manier dus die uitwisseling te doen. En een gedachte, krant hoeft niet, maar wel de gedachte om met elkaar de communicatie zo vorm te geven. Dat we elke keer ook het platform gebruiken. En dat die initiatieven ook zichzelf kunnen promoten. En dus ook de informatie kunnen delen. Dat is ook de gedachte bij het communicatieplan, die PR waar we het over hadden.
Ja, en dan, ja, en dan vast als mag, dan vul ik er even mee aan. Hè. Volgens mij, dan bevorder je ook juist die laagdrempeligheid. En dan zorg je er ook voor, hè, dat initiatieven ook van elkaar kunnen leren. Dan kun je ze ook eens desnoods zetten, kun je ze ook bij elkaar eens even een kijkje in de keuken nemen. Van, goh, hebben jullie dat toen de tijd gedaan? Waar ben je tegenaan gelopen? Dus ook die kennis kan dan ook makkelijker uitgewisseld worden. Omdat je ook wel ziet, hè, dat elk dorp... het is niet altijd één op één, hè, maar je ziet wel heel veel overlap in de bepaalde onderwerpen waar dorpen mee worstelen, zeg maar. Pas tegenaan lopen, wat uitdagingen zijn. En het zal ontzettend mooi zijn dat je daar ook een uitwisseling in kunt bewerkstelligen. Nou, ja. Dus dat kan enerzijds inderdaad door de platform heen en ook die resultaten te delen. En dat kan ook door bijvoorbeeld de buurman en buurtvrouwen wat nog meer in te zetten. Hè, en die ook met elkaar weer dingen uit te laten wisselen. Dus als er dan een nieuw initiatief is, hè, in een, en dan kijk ik naar de oude Hendriksman voor wat betreft de functieopschrijving. Maar als er dan een nieuw initiatief is in de kernen en er komt dan terecht bij de buurman buurtvrouw, dat daar ook even een lampje gaat branden van hé... Hey, of ik herken het, ofwel dit is iets wat misschien is voor het leefbaarheidsfonds.
Ja. En misschien tot slot de laatste aanvulling. Wat we ook proberen is dat de initiatieven bij dezelfde beleidsmedewerkers binnenkomen. Dus dat je de beleidsmedewerker in ieder geval van alle initiatieven op de hoogte is. Zodat die ook kan uitwisselen. Ja.
Dank. Dan kijk ik nog een keer naar de heer Stamside van de reactie.
Dank u wel, voorzitter. En... Want daar gaat het natuurlijk straks om, van is in de kern straks duidelijk wat is de rol van, en dan noem ik die er ook maar even bij, de dorpsraad, want die is ook in de kern, die is ook met initiatieven en dergelijke bezig. Wat is de rol van de buurtman, wat is de rol van de dorpsondersteuner, dat we wel goed duidelijk houden wie waar verantwoordelijk is en dat ze niet op elkaar zitten te wachten van, oh ik denk dat die dat wel gaat doen of ik denk dat die dat gaat oppakken, maar dat die regie wel heel erg duidelijk moet zijn in elke kern. Want anders krijgen we of helemaal geen initiatief omdat iedereen op elkaar zit te wachten. Of er komen drie aanvragen binnen met dezelfde inhoud. Dat zou toch wel heel erg jammer zijn.
Ja. Kijk nog even naar het college van laatste reactie.
Ja, dat is gewoon terecht de aandachtspunt in staat. Daar moet echt voldoende aandacht voor zijn. Maar dat geldt inderdaad in die dorpen. Maar het geldt ook hè, als je dan specifiek hebt over de dorps ondersteunen. Bijvoorbeeld hè, in verhouding tot buurman, buurvrouw. Maar ook weer tot ons innerloket schakel. Het moet juist heel mooi aanvullend op elkaar zijn. Hè, en dat elkaar kan versterken. En daar niet dat je op elkaar stoel gaat zitten. Dat is gewoon, dat wil je niet, hè? Dat is dubbel werk, dat is altijd jammer. Maar ook niet dat de een denkt van de ander, goh, die pakt het wel op en dan valt er nog wat tussen wal en schip. Dus daar moet echt nadrukkelijke aandacht van zijn. Dus terecht aandachtspunt. Ja.
Dank. Dan kijk ik even de kring rond. Naar aanleiding van de presentatie wou ik dan graag dit afsluiten en dan richting het raadsvoorstel wat hier nog voor u ligt gaan. En vragen of daar vanuit de fracties nog op- of aanmerkingen over zijn. Kijk ik de heer De Graaf. Verder niemand zie ik. Dan geef ik aan u het woord van De Graaf. Sorry.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik had dezelfde vraag als de heer Oude Hendriksman. Betreft de externe partijen. En ik weet niet zo heel goed wat ik met antwoord moet eigenlijk. Dus daar twijfel ik nog een beetje over. Dus ik zou wel eigenlijk graag goed inzichtelijk willen hebben wat nou precies de overweging is om wel of niet een externe partij erbij te halen. Want ik, misschien klopt het niet, maar ik heb toch het beeld dat hoe meer we intern kunnen regelen, hoe beter dat is. En u gaf volgens mij een voorbeeld dat dat niet vanzelfsprekend is. Dus dat wil ik graag nog wel iets uitgebreider toegelicht hebben. Met een kleine nuance, want ik had het gelezen dat het niet alleen om de naamsbekendheid ging, maar überhaupt met het hele project algemeen inhuur van externe professionele hulp.
Dank u. Ik kijk even mevrouw Berning.
Ja, dat is een goede nuance en ook wel goed om die even te verduidelijken, verwacht ik. Als we het hebben over de externe inhuur, dan gaat het zeker alleen over de communicatie. Dan gaat het niet over de professionele aansturing. En als dat zo ergens staat, ik ga uit van niet, maar als dat zo staat, dan zouden we dat moeten verduidelijken. Hè? Want dat is niet de intentie erachter. Het is juist om het leefbaarheid goed te kunnen laten landen. Hè? Wat hier vanuit hier intern, hè? Dus ook in de beleidsmedewerkers die net werden genoemd, is belangrijk dat die hier vanuit intern aangestuurd wordt. Voor de communicatie is het een ander verhaal. Maar dat kan prima extern worden weggezet. Natuurlijk gaat dat wij overleggen. Maar voor ons, ik denk dat het weinig uitmaakt of je nu bijvoorbeeld 4 uur bij wijze van inhuurt bij onze interne communicatieafdeling of 4 uur extern. In dit geval denken wij dat er iets een... Dit heeft iets een gerichtere aanpak nodig. En dat het dan goed te rechtvaardigen is dat je hem extern inhuurt. Maar het is niet zo dat onze communicatie uren over heeft. Sterker nog, die hebben ze gewoon niet. Ze zijn gewoon hartstikke vol. En alles wat nu extra erbij komt, zal ook inhuur, of ja, inhuur, of nieuwe FTE's van moeten komen. Dus in die zin zie ik het verschil eigenlijk niet zo. Dus in die, nou ja, ik verwacht dat het gerechtvaardigd is om hem wel extern uit te zetten, juist vanwege het specialisme. Het kunnen makkelijk kunnen op- en afschalen qua aanvraag. En het feit dat je de uren anders hier intern ook moet wegzetten, die we nu niet weggezet krijgen.
Dank u, wethouder. Ik kijk even nog een keer, meneer Van der Graaf, voldoende?
Nou, ik wil toch nog even op een korter doorgaan. Want twee dingen om te beginnen. Ik trek dat niet in twijfel dat het externe prima is, maar het is meer wat net ook al werd gezegd. Als het steeds via hetzelfde bureautje gaat, dan ga je op een gegeven moment herkennen waar kan het heen. Ik kan me voorstellen dat als je expertise nodig hebt en je houdt het intern, dat je die de volgende keer ook weer makkelijk kan inzetten. Maar dat is een gevoelskwestie, dus misschien zit ik helemaal naast. En nog even die nuance die ik net plaatste. Er staat in het raadsvoorstel bij aanbevelingen en argumenten bij punt 2 voldoende professionele ondersteuning. En dan in de nieuwe opzet van het leefbaarheidsfonds is hierop ingespeeld, dubbele punt, 3 punten. En punt 2 staat inhuur van externe professionele ondersteuning mogelijk maken door een deel van de beschikbare middelen uit het fonds hiervoor in te zetten. Daarom had ik aangenomen dat het verder ging dan alleen communicatie.
Dank. Ik kijk nog een keer naar het college voor een reactie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, bullet 2 inderdaad, inhuur van externe professionele ondersteuning mogelijk te maken. Dat klopt inderdaad. Dan gaat het zeker over de haalbaarheidsonderzoeken. Dus een stukje is dan extern, is de communicatie, hè, maar die hadden we al genoemd natuurlijk. Dat in deze bullet staat, gaat echt over de haalbaarheidsonderzoeken. Dus op het moment dat je het over de grotere initiatieven hebt, hè, dus heb je verschillende categorieën. Hoe haalbaar is dan een initiatief? En die informatie haal je extern. Dat is de gedachte erachter.
Dank u, wethouder. Ik kijk nogmaals naar meneer Van de Graaf. Voldoende zo?
Nee, maar ik weet niet hoe ik hem verder moet vragen, dus die neem ik even mee.
Oké, dan kijk ik nog een keer de kring rond voor het raadsvoorstel. Kunnen we gaan concluderen na eventueel een bespreekstuk, dan wel hamerstuk?
Nou, ik denk dat het handig is dat we er een bespreekpunt van maken, omdat wij niet met de totale fractie hier zitten en daarin toch hun op willen informeren en daarna in de raad.
Oké, helder. Dan gaan we hem agenderen als een bespreekstuk voor de volgende raadsvergadering. Dank u. Dan komen we bij het volgende agendapunt. En dat is agendapunt 7, het vaststellen van de wijziging verordening jeugdhulp. Op dit moment staat in de verordening voor jeugdhulp dat de aanvraagprocedure op gelijke wijze dient te verlopen als bij de WMO 2015. Inmiddels is gebleken dat deze werkwijze juridisch niet correct is. De verordening moet gelijkgebracht worden met de aanvraagprocedure volgens de Algemene Wet Bestuursrecht. In de praktijk wordt er al volgens dit juiste wettelijke kader gewerkt. Wie van de fracties mag ik hierover het woord geven? Meneer Oude Hendriksman, mevrouw De Boer, de heer Stamsnieder en de heer Schiddert. Groothuis, dank u. Meneer Oude Hendriksman.
Dank u, voorzitter. Ik heb een vraag over bijlage 2. Misschien handig om die erbij te pakken. C. artikel 2.6. En dan gaat het om vraag 5a. En wat is mijn vraag? De vraag is eigenlijk wat daarmee bedoeld wordt. We willen het graag wat specifieker maken. Gaat het hier om een ondertoezichtstelling of een machtiging uit huisplaatsing? Want het leest nu net alsof er bij spoed alleen of vrijwillig of gesloten plaatsing mogelijk is. En heeft hier ook een jurist naar gekeken? Het is C. artikel 2.6, vraag 5a. Dank u wel.
Had u verder nog meer vragen?
Ja, ik heb nog meer vragen.
Ja, dan stel ze maar even achter elkaar. Gaan we eerst even de vragen inventariseren en dan kan de wethouder in één keer.
Is het zo duidelijk dan, die vraag? Ja. Nee, hè? Dat dacht ik al zo. Het is ook een technische vraag. Het gaat dus om C, artikel 2.6, vraag 5a. Bijlage 2, hè? Artikel, dit C, punt, artikel 2.6.
Ja, anders wil ik misschien voorstellen, want dit lijkt me een hele technische vraag, dat we deze even schriftelijk gaan beantwoorden.
Dat mag ook.
Dat mag ook. En uw volgende vraag?
Dat is waarschijnlijk wel technisch, hè? Nee, dat is niet technisch. Dat is D, ook artikel 2.6.
Ja, van de beleidsregels heb je het over, hè?
Ja. En dit is het verslag. Daar is de termijn weggevallen. En een termijn is toch wel noodzakelijk om het wel uiteindelijk een beoordeling te geven van de huidige situatie. Wat is er veranderd ten opzichte van op het moment dat de aanvraag ingediend werd en na de termijn? Meestal is dat een toetsingmoment, maar er staat dus geen termijn meer in. En de laatste, dat is A. artikel 1.1. Dan heb je het tweede en het derde blok en die zijn door elkaar gehaald. Daar is de nieuwe, zeg maar de aanvraag, die correspondeert niet met hetzelfde blok.
Dat is dank voor de vraag, meneer Oud-Hendersman. Dan gaan dank we nu wel. Naar mevrouw De Boer.
Dank u, voorzitter. Ik heb niet zoveel tijd gehad als meneer Oud-Hendersman. Die heeft echt alles gelezen en dat heb ik niet gedaan. Dus in mijn opmerking is ook een stuk korter en eigenlijk is het ook alleen maar een opmerking dat het ons inziens gaat om een aanpassing zodat juridisch alles op orde is en dat het dan weer door kan en dat er verder beleidsmatig niets verandert en dat het wat ons betreft een hamerstuk mag worden. Dank.
Dank voor de bijdrage. Dan gaan we naar de heer Stamsnieder.
Ja, ik heb begrepen dat de adviesraad Sociaal Domein is hierover geïnformeerd. Die zijn daarmee akkoord en het is een aanpassing. In feite wordt in de praktijk al gewerkt zoals het moet. Dus voor ons is het ook een hamerstuk.
Dank u. En de heer Groothuis.
Ik wil ongeveer hetzelfde zeggen als meneer Stamsnijder.
Oh, maar, we zijn het dan met elkaar eens.
Dus voor ons ook een hamerstuk.
Voldoende, dat gaan we zo meteen afconcluderen. Ik wil nu eerst graag even het woord geven aan de wethouder om een aantal vragen nog te beantwoorden.
Ja, dat klopt. Dank u wel, voorzitter. Volgens mij is het goed om in algemene zin te melden, hè, dat het juist is wat opgemerkt wordt. Is inderdaad een technische aanpassing naar aanleiding van de jurisprudentie die is geweest. En hiermee zorg je dat weer in goede lijn is zoals het hoort. En inderdaad, feitelijk werken we al volgens die werkwijze. Als je dan kijkt naar de beleidsregels, en ze waren inderdaad behoorlijk technisch. Het is goed om dat ik die even ambtelijk ook uitzet. Het is ook even goed om te weten dat de verordening wordt vastgesteld door de gemeenteraad. De beleidsregels zijn nu al bijgevoegd ter kennisname. Die hoeven niet te worden vastgesteld. De beleidsregels is echt een bevoegdheid van het college ofwel de burgemeester. In die zin hoeft er niet te worden vastgesteld. Maar ik vind uw vragen echt wel super scherp. Dus die zetten we zeker uit. Ik heb hier ook niet direct het antwoord op, moet ik heel eerlijk zeggen. Dus die komt zo snel mogelijk naar u toe. Maar het heeft verder geen effect op het vaststellen van de verordening. Want de beleidsregels die komen apart weer langs bij het, die komen apart bij het college. Dat is goed om te weten.
Kijk even naar de heer Oude Hendersman. Betekent dat u een bespreekstuk wilt laten? Of...
Ja, wel een bespreekstuk.
Akkoord. Dan, ik wou de PvdA ook nog vragen om een reactie daarop. Maar dan blijkt eigenlijk al dat het een bespreekstuk gaat worden. Dus dan gaan we agenderen als bespreekstuk. Dan komen we bij het volgende agendapunt. Dat is agendapunt 8, begroting. Wijziging ODT 2023. Op 8 juli 2022 is de programmabegroting Omgevingsdienst Twente 2023 door het Algemene Bestuur van Omgevingsdienst Twente vastgesteld. Vanwege ontwikkelingen die kort voorafgaand of kort nadat de begroting is vastgesteld zichtbaar zijn geworden en die niet meer tijdig in deze begroting opgenomen konden worden, is een begrotingswijziging in de procedure gebracht. In de wet gemeenschappelijke regelingen is geregeld dat de gemeenteraden van de deelnemende gemeente de gelegenheid wordt geboden om hun wensen en bedenkingen middels een zienswijze te uiten. De gemeenteraad heeft besloten geen zienswijze in te dienen. Ik kijk even naar de kring rond voor een reactie van de verschillende fracties. Ik begin links met oude Gerink. Verder nog iemand die hierover het woord, meneer Oude Hendriksman, nu een keer niet als eerste, zoals beloofd, en mevrouw Heithuis. Dan beginnen we bij meneer Oude Gerink.
Dank u voorzitter. Het is een ter kennisgeving, dus wij gaan ervan uit dat het een hamerstuk wordt vanuit deze kant.
Akkoord, dan de heer Oude Hendriksman.
Dank u voorzitter. Ik heb een opmerking bij 1.2. Daar staat datum 3 februari 2022. Dat moet waarschijnlijk 2023 zijn. Dan 1.3. Dat betekent, daar is eigenlijk een vraag. Of eigenlijk wil ik eigenlijk een bevestiging erop. Die 80.000 wat verhoogd is, er lag al 130.000 in een begroting in die stelpost, toch? Dus eigenlijk is het een meervalletje. Zie ik dat zo goed? Dat is vraag 2. En de derde vraag is of er een controle is op de rekening. En zo ja, hoe dat dan wordt gecontroleerd? Wat zijn de toetsingen? Dank u wel, voorzitter.
Dank u, mevrouw Heithuis.
Dank u, voorzitter. Ik had ook een vraag over die verhoging. Moet ik even menen. Het gaat inderdaad om de toename in het in de vragen die wij aan het ODT hebben, die 87.000 euro die daarvoor dan nu begroot wordt. Mijn vraag is, in dat staatje, ik zie hier in de bijlage die erbij zit, dat Nobelkracht, spreken we over Nobelkracht, 21% van het totaal aan, wat er totaal aan meer werk is geleverd door de ODT. Het komt 21% voor de rekening van Nobelkracht. En dat vond ik al vrij veel. Mijn vraag is van waarom is dat 21%? En dan is de tweede vraag. Kunnen wij die vragen aan ODT of het werk wat de ODT voor ons doet, hebben wij daar invloed op?
Dat waren uw vragen. Goed, dan gaan we nu naar het college. Ik denk mevrouw Pekhuis voor een aantal vragen.
Ja, dankjewel voorzitter. De eerste vraag van meneer Oude Hendriksman. 3.2, daar heb ik even niet... 1.2. En, nou, daar heb ik niet scherp waar dat staat. Maar ja... Misschien kan u mij helpen, maar ik vermoed dat die datum, zoals u hem aangeeft, wel klopt. Die zit het hele stuk. Derde bijlage. Pagina 4. Ja. Ik ga even kijken hoor. Ik zal hem direct bijzoeken. het voorstel besluitvorming 3 februari, ja, dat zou 23 moeten zijn. Lijkt me dat dat klopt. Heel scherp van u. Dan vraagt u de 80.000 euro verhoging. Klopt, we hebben een stelpost opgenomen van 130, dus daar zit die 80 in. Het is eigenlijk geen meevallen, want het is natuurlijk wel al op onze eigen, maar hij is iets minder hoog dan dat wij verwacht hadden. Dus ja, in die zin is het dan een meevallen. Daar heeft u gelijk op. De controle op de rekening. De jaarstukken van de ODT die komen altijd ook langs in de raad. Dus daar heeft u als raad zelf controle op. Daar gaan wij zelf over. En wij nemen natuurlijk ook zitting in het algemeen bestuur van het ODT. Dus daar zijn wij ook bij betrokken. Het is niet dat wij klakkeloos zaken overnemen daarvan. Dus daar is zeker controle op. Vanuit onze eigen organisatie. En dat sluit eigenlijk ook aan bij een beetje bij de vraag van mevrouw Heithuis. 21% van het totaal van de toename, geeft u aan, heeft Nauwekracht afgenomen. Dat is niet uitsluitend meerwerk. Dat zit hem er voornamelijk in. De ODT is een aantal jaren geleden gestart. Waarbij elke gemeente een inbreng heeft gedaan. Of wij hebben nou die inbreng gedaan middels Nauwekracht, dus Tuberg-Winkeland. En als we nu kijken wat de gemeenten afnemen, is dit jaar is gekeken van nou, wat is ingebracht en wat is destijds gecalculeerd, wat wordt afgenomen. Daar hebben wij eigenlijk veel meer afgenomen dan dat wij inbrengen. Dus eigenlijk is dit een soort inhaal, of ja, inhaal is het om het een beetje recht te trekken bij hetgeen wij daadwerkelijk afnemen van het ODT en wat wij inbrengen. Dus dat loopt nu eigenlijk weer gelijk. Het is ook zo dat er gemeentes waren die in verhouding meer ingebracht hebben dan dat zij afnamen. Dus als we kijken naar de verdeling bij afname van de ODT van hetgeen zij doen, dan loopt dat nu gelijk met onze inbreng destijds. Dus eigenlijk hebben we in verhouding minder ingebracht dan enkele andere gemeenten. En vandaar dat daar nu ineens lijkt of het heel veel meer is. En hebben wij dan invloed op hetgeen het ODT doet? Het ODT voert voornamelijk de wettelijke taken uit. Dus daar hebben wij niet echt invloed op. Het zit hem ook in het meerwerk, een aantal zaken. De extra controles op energie en duurzaamheid, dat is een verplichting. Daar krijgen wij vanuit het Rijk ook extra gelden voor. Dus dat is een extra taak die nu bij het ODT belegd is. Maar voor de rest doet het ODT voornamelijk de wettelijke uitvoering daarvan.
Dank u, wethouder. Dan kijk ik eerst even in eerste instantie naar de heer Ode Hendriksman. Voldoende beantwoord? Ja. Mevrouw Heithuis, voldoende beantwoord?
Ja.
Ja. Dan kijk ik even naar de... Want er komt nou een aanpassing, als ik goed begrijp, in het stuk. Dus dan zullen we deze ook moeten agenderen als...
Nee, er kan geen aanpassing, want het is van het stuk van de Omgevingsdienst Twente zelf. Dus daar kunnen wij niet een aanpassing in doen, in dat jaartal. Lijkt mij.
Nee, het is als een opmerking.
Het is een opmerking.
Dan nemen we mee als opmerking.
Geven wij mee.
Ja, helder. Dan kijk even de kring rond. Moet dit geagendeerd worden als bespreekstuk, dan wel hamerstuk. Begin even links. Hamerstuk. Gemeente Belangenvereniging, hamerstuk. Pip, hamerstuk. Hamerstuk. Goed.
Oh, bespreek.
Wij willen het terugnemen naar de...
Wij vinden het een bespreekstuk.
Excuses. Dat is te snel met...
Ja.
Het afconcluderen. Ik ben nou weer heel ziek. En hij doet het weer. Dan gaan we hem agenderen als bespreekstuk. Dan gaan we naar agenda punt 9. Dat is de september circulaire gemeentefonds 2022. De effecten van de septembercirculaire 2022 zijn vergeleken met de uitkomsten van de meicirculaire 2022 voorgesteld wordt het resultaat voor de jaarschijf 2022 te wijzigen in de begroting van 2022 en de resultaten voor de jaarschijven 2023 tot en met 2026 te betrekken bij de eerstvolgende PNC-documenten. Wie van de fracties mag ik hier het woord over geven? Kijk even rond. Mevrouw De Boer. Meneer Oude Hendriksman. Mevrouw Oude Lerkhuis. Mevrouw Lerkhuis. En ja, dan beginnen we bij mevrouw De Boer.
Dank, voorzitter. De meevallers voor de gemeente Tubbergen die worden naar onze mening ingeboekt zoals voorgesteld. En daar kunnen wij akkoord mee gaan. Dank.
Dank. Dan gaan we naar meneer Oon Hendriksman.
Ja, dank u voorzitter. Ik heb eigenlijk een vraag meer over de inhoud over de wet kwaliteitsborging. BO. Zijn de gevolgen al bekend als de WKB ingaat? Dat gaat volgens mij gefaseerd vanaf 1 januari 2023, dacht ik. En hoe gaat de gemeente de kwaliteit van de private kwaliteitsborgers toetsen? Dank u wel.
Dank u. Dan ga ik eerst even naar mevrouw Luddekeus en dan gaan we de vraag afronden.
Dank u wel, voorzitter. Wij gaan akkoord met het voorstel.
Dank u. Er staat nog 1 vraag open voor mevrouw Bekkeus.
Ja, dan moet ik eigenlijk even het antwoord schuldig op blijven. Mag ik daar deze week op terugkomen?
Dat is prima.
Ja.
Goed, die toezegging heeft u dan van de wethouder. Dan gaan we deze agenderen als bespreekpunt. Want er moet nog 1 antwoord, moet nog richting de commissie, dan wel raad. Dan wil ik dit agendapunt ook graag afsluiten. En dan komen we bij agendapunt 10. Dat is vaststelling van de diverse belastingverordening voor 2023. Jaarlijks stelt de gemeenteraad de belastingverordeningen met de nieuwe tarieven vast voor het komend jaar. Voor het belastingjaar 2023 worden u de navolgende verordeningen ter vaststelling aangeboden. En dan wil ik voorstellen dat ik ze even 1 voor 1 even opnoem. En kijk ik even rond of iemand van de fractie daar dan wel iets over wil zeggen of een opmerking over heeft. En de eerste verordening is afvalstofheffing. Begin ik even aan de van mijn rechterzijde. Is daar iemand die daar niet? Meneer Oude Hendriksman heeft een opmerking. Ja, verder nog iemand over de... Dan beginnen we met de afvalstofheffing. Meneer Oude Hendriksman, aan u.
Dank voorzitter. Heel klein puntje hoor. Het is een kleine verhoging, dus wat ons betreft akkoord. We hadden alleen nog de optie, het zou misschien kunnen zijn om de tarieven voor de leerling iets te verhogen. Dat betekent dat je dan bij een gelijkblijvend gebruik, dat je wel de tariefsverhoging realiseert. Maar tegelijkertijd de burger ook een beetje stimuleert om minder afval aan te bieden. Dat was
het. Wie van het college mag ik? Mevrouw Bekkeus?
Ja, dat mag u. Ja, dat zou natuurlijk een mogelijkheid zijn om dat te doen. Maar in de begroting hebben wij deze ook vastgesteld. Dus dan zouden we eigenlijk dit bij de begroting moeten meenemen. Om de tarieven aan te passen. Dus dit is de vaststelling van de verordening. Of de heffing en de invordering. En het daadwerkelijke bedrag is in de begroting vastgesteld. Want daar hebben we in de begroting ook, daar rekenen we mee met onze... binnenkomende gelden. Dus als wij daar nu mee gaan schuiven, dan schuift dat in de begroting.
Kijk, eerst even naar meneer Oude Hendriksman. Voldoen? Akkoord? Ja. Dan ga ik even kijken, want dan gaan we naar de eerste verordening. Kunnen wij die agenderen als hamerstuk of bespreekstuk? Lokaal sterk?
Ja, dank u voorzitter. Ja, wij twijfelen een beetje. Want tijdens de vergadering om de begroting hebben wij wat kritiek geuit. En we waren niet overal tevreden over. Maar uiteindelijk was het niet aan ons om dat tegen te houden. We zitten een beetje met het probleem dat we niet dezelfde discussies opnieuw willen voeren. Dus daar worstelen we nu een beetje mee. Dus dat gaan we niet vanavond doen. Maar we nemen hem sowieso... al deze punten wel even mee als bespreekpunt, bespreekstuk hoe we dat gaan doen. Dus vanavond geen inhoudelijke discussie wat ons betreft. En misschien komt die er ook niet, maar dat zijn we nog even aan het overwegen.
Helder, uw opmerking is helder. Ik wil toch even doorgaan om de punten dan verder af te wikkelen. Of iemand daar verder nog vragen over heeft. Dan wil ik naar de tweede verordening, dat is de Rio en de Waterzorgheffing 2023... Heeft iemand daar vragen dan wel opmerkingen over? Niet. De derde is de verordening toeristenbelasting 2023. Heeft iemand daar een opmerking of een vraag over? Ook niet. De vierde is de verordening forensenbelasting 2023. Ook niemand. De vijfde is de verordening OZB 2023. Geef iemand daar een opmerking of vragen over? Niet. De zesde is de leesjesverordening 2023. Iemand daar het woord? Ook niet. Dan kan agenda punt 10 kan ik afsluiten en wil ik dan concluderen dat we hem op de agenda zetten als bespreekstuk voor de raadsvergadering. En dan komen we bij het volgende agendapunt. En dat is het agendapunt 11. De kwijtscheldingsverordening gemeentelijke belastingen 2023. De raad wordt voorgesteld de verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2023 vast te stellen. De kwijtscheldingsverordening wordt zodanig vastgesteld dat iedere belastingschuldige recht heeft op een verhoging van de vermogensnorm. Wel hangt de verhoging van de vermogensnorm af van de leefsituatie van de belastingschuldige. Wie van de fracties mag ik hierover het woord geven? Kijk rond. Mevrouw Heidhuis. Verder niemand. Mevrouw Heidhuis, aan u het woord.
Ja, dank u voorzitter. Onze vraag is wat de concrete verschillen zijn met de huidige verordening. En dan specifiek voor de inwoners met 120% inkomen van het, 120% van het minimuminkomen. Verandert daar wat voor? Dat is onze vraag.
Dank u mevrouw Heidhuis. Wethouder Berning. Correctie, wethouder Berghuis dan.
Ja, ik zei al heel enthousiast, maar want volgens mij, wat u eigenlijk bedoelt, is hetzelfde wat we met de leesjes doen, een soort waswordlijst en daar de verschillen in. Ik denk dat we dat even op de rij moeten zetten en dat wij u dat even moeten toesturen. De verschillen zijn niet heel groot. Het is meer dat het een totaal een overkoepelend geheel is. Maar de exacte verschillen zullen we naast elkaar zetten. En die kunnen wij u toekomen.
Voldoende beantwoord, mevrouw?
Ja, dank. Dat is heel mooi dat dat toegezegd wordt.
Ja, dan kijk ik nog een keer rond. Moet dit geagendeerd worden dan als een bespreekstuk? Dan wel, ja, er komen nog antwoorden aan. Dus dan mag ik concluderen dat dit ook een bespreekstuk wordt voor de volgende vergadering. Dan kunnen we dit agendapunt ook afsluiten. En dan voordat ik bij de sluiting kom, wil ik u nog vragen om even nog 2-3 minuutjes te wachten. Want onze Griffie heeft nog een heugelijke mededeling straks voor u. En in ieder geval bedankt voor uw komst. Dan is dit hierbij de vergadering gesloten. Dank u wel.